Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kunnen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag onder meer kunnen luisteren naar de generale audiëntie van paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 18 december. Die kon u trouwens ook live opnieuw bijwonen via Radio Vaticaan Live. Maar u kreeg nog niet de vertaling van de catechese, dus dat gaan we vandaag zeker beluisteren. Waar we het ook over gaan hebben is een bericht dat in de media is verschenen over het zogeheten afschaffen van het pauselijk geheim. We gaan het helemaal voor u uit de doeken doen, want er is vooral veel onzin overgeschreven en we gaan proberen om een beetje een duidelijker zicht te krijgen in het kluwen. Waarover gaat het nu concreet? Wat houdt dat pauselijk geheim in? En welke bepalingen zijn er genomen door paus Franciscus? En kunnen we inderdaad die beslissingen die hij neemt, zoals men het graag voorstelt in de mainstream media, historisch noemen? Daar gaan we allemaal dieper op in. Het eerste wat we gaan doen is kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen en gaan binnen in het Apostolische Paleis. En dan kijken we vooral naar donderdag 19 december. Dan heeft de paus de ambassadeurs van de Seychellen, Mali, Andorra, Kenia, Litouwen en Niger ontvangen, bij de gelegenheid van de overhandiging van hun geloofsbrieven. Dat betekent dus nieuwe ambassadeurs voor al deze landen bij de Heilige Stoel. De paus ontving ook kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Eveneens monseigneur David Douglas Crosby, de bisschop van Hamilton in Canada. Monseigneur Domenico Sorrentino, de aartsbisschop van Assisi en bisschop van Nocera Umbra Gualdo Tadino in Italië, samen met zijn gevolg. De heer Ali Salem, de burgemeester van Nazareth. En monseigneur Francesco Cavina, de bisschop emeritus van Carpi in Italië. En zoals we daar net konden vermelden, zullen we het hebben over dat nieuws uit het Vaticaan dat door zeer veel media, ook de mainstream media, werd gemeld. Concreet gaat het over het feit dat paus Franciscus enkele maatregelen heeft genomen in enkele kerkjuridische procedures en een wijziging doorvoert ook in bepaalde bepalingen van het kerkelijk recht. Deze wijzigingen komen er eigenlijk volgend op de samenkomst die heeft plaatsgevonden in het Vaticaan onder de titel Bescherming van minderjarigen in de kerk, die plaatsvond in het Vaticaan van 21 tot 24 februari van dit jaar. De samenkomst kwam er na een vergadering van de Raad der Kardinalen op 12 september 2018 met het idee om de voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd samen te roepen rond dit precaire thema. Voor ons land was dat dus kardinaal Jozef de Kezel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die tevens ook voorzitter is van de Belgische bisschoppenconferentie. Bovendien ging er ook op 18 december 2018, dus enkele maanden na dat voorstel van de Raad der Kardinalen, een uitnodiging uit om slachtoffers te horen tijdens deze samenkomst. En werd op 16 januari 2019 pater Federico Lombardi, een naam die u misschien wat bekend voorkomt, hij was voor de verschillende woordvoerders die ondertussen de revue al hebben gepasseerd, woordvoerder van onder andere paus Benedictus de XVI en ook korte tijd van paus Franciscus. En deze jezuïet werd benoemd tot moderator van deze belangrijke bijeenkomst. Nu heeft de paus op basis van de aanbevelingen en de getuigenissen die hij toen heeft gehoord enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op het zogeheten kanonisch recht. En dat is het wetboek, een verzameling aan wetten die eigenlijk de, ja, zeg maar, concrete regels in de katholieke kerk vastlegt. Er zijn twee versies van. Er is een wetboek voor de Latijnse kerken en er is een wetboek voor de Oosterse kerken. Dit omwille van het feit dat de Oosterse kerken na het schisma teruggekeerd zijn naar Rome, na een hele tijd, daarbij een aantal uitzonderingen hebben bekomen, behoud van de liturgie bijvoorbeeld ook, maar in sommige gevallen ook zelfs behoud van gehuwde priesters en dergelijke meer. Dus die twee wetboeken zijn eigenlijk gescheiden van elkaar. Dat wat betreft het kanonisch recht. Kanonisch recht is een tak van internationaal recht dat kan bestudeerd worden door priesters onder andere, maar ook leken kunnen dat studeren. En dan heeft dat ook de bedoeling om bepaalde procedures te voeren voor kerkelijke rechtbanken. Dit betekent niet, en het moet duidelijk gesteld worden, dat de kerk zich onttrekt aan het burgerlijke of strafrecht van het land waar de kerk actief is in haar missie. Het betekent dus dat een priester ook onderhevig is aan de wetten van het land waar hij priester is. Een priester in België is onderhevig aan de Belgische wetgeving. Dus wel voor burgerlijk recht als voor strafrecht. En ik vermeld strafrecht uitdrukkelijk daarbij, omwille van het feit dat we het zullen hebben over de crisis rond het seksueel misbruik en dat we dus over misdaden spreken, die voor strafrechtbanken worden behandeld. Misschien toch eerst een woordje over wat het zeker niet gaat. Want in de mainstream media heb ik meermaals moeten constateren dat onze collega-journalisten vandaag de dag niet erg veel kennis nog hebben over het geloof of de katholieke kerk. Het is zo dat bepaalde media bijvoorbeeld kopten dat de paus het biechtgeheim zou afgeschaft hebben in het geval van seksueel misbruik van een minderjarige of kwetsbare volwassene. En dat was een zeer moeilijk iets, want het is juist zo dat paus Franciscus er alles aan doet om dat biechtgeheim, om duidelijk te maken dat dat biechtgeheim belangrijk is. U moet weten dat er heel wat regeringen zijn, ik denk maar aan de Australische regering bijvoorbeeld, die zelfs al bepaalde beslissingen heeft genomen waarbij zij wetten hebben gestemd die zegt dat een priester die in een biechtgesprek te weten komt van iemand dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden van een minderjarige of kwetsbare volwassene, dat die priester verplicht is om de politie daarvan op de hoogte te brengen. De paus die heeft enkele maanden geleden nog door middel van een van de hogere rechtbanken van het Vaticaan uitdrukkelijk duidelijk willen maken dat de biecht en alles wat in de biecht wordt verteld, ook alles wat in het kader van een geestelijk gesprek wordt verteld, onder het zegel van de geheimhouding van de biecht valt. Inclusief als het gaat over seksueel misbruik van een minderjarige of kwetsbare volwassene. En dit kan voor de buitenwereld soms moeilijk te begrijpen zijn. Ja, misschien zelfs ook voor ons. Maar het sacrament van de biecht is een ontmoeting met God zelf. Zoals wij weten, is het God die iedereen die een berouwvol hart heeft, vergeeft. Ook de zwaarste, ook de moeilijkste zonden, de moeilijkst vergeefbare zonden die er bestaan. Zo groot is de liefde van God nu eenmaal voor de mens. We denken maar aan de moordenaar die naast Jezus werd gekruisigd. Ook hij ontving vergeving van zijn zonden op het moment dat hij zijn berouw uitdrukte. En ja, ook het immens grote kwaad van seksueel misbruik is niet groter dan Gods barmhartigheid. En dat heeft de paus ook willen benadrukken. Dat wil niet zeggen dat het een soort van houding is van de kerk om mensen te laten ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid. Betekent wel ook, en de paus wou dat ook uitdrukkelijk vermelden toen, een priester mag niet eisen van een biechteling om zich aan te geven bij de politie als een voorwaarde om de absolutie te ontvangen. Maar uiteraard kan hij het wel als een ernstig boetewerk voorstellen, maar hij mag de absolutie niet weigeren op basis van dit argument. Dit ook omdat de internationale rechtsregels bepalen dat niemand kan gedwongen worden om zichzelf te beschuldigen van een misdaad. Het zijn bepalingen die uiteraard de ernst van dit kwaad niet teniet doen, en dat niet wegneemt dat daders alles kunnen doen wat in hun mogelijkheden ligt om het gedane kwaad te proberen boeten, wat betekent herstellen. Dus het gaat niet, dat afschaffen van het pauselijk geheim, over het sacrament van de biecht. Waarover gaat het dan wel? En waarom wordt het een historische beslissing genoemd? Wel, we gaan gewoon kijken naar die beslissingen die de paus heeft genomen. Een eerste is een rescriptum ex audientia, dat de paus besloten heeft na een audiëntie, zoals de titel het al zegt, een hervorming na een audiëntie met kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin en de kardinaal-prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, Ladaria Ferrer, op 4 oktober 2019. Zij hebben trouwens ook dat document ondertekend. En de paus heeft besloten om een wijziging aan te brengen in wat men noemt de norme de gravioribus delictis, of zeer zware misdaden. En om te oordelen of het gaat over zo'n zware misdaad, wel, dat is onderworpen aan het oordeel van de Congregatie voor de Geloofsleer. Dat volgens een motto proprio van de heilige paus Johannes Paulus II met de titel Sacramentorum Sanctitatis Tutela van 30 april 2001, die ondertussen al een wijziging heeft ondergaan in het Rescriptum ex audientia 21 mei 2010, ondertekend door de toenmalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Levada. En dan spreken we trouwens over het pontificaat van paus Benedictus de 16e. Goed, wat heeft de paus nu veranderd met dit rescriptum? Artikel 1 bepaalt dat artikel 6, paragraaf 1.2 van Sacramentorum Sanctitatis Tutela in zijn geheel vervangen wordt door de volgende tekst. En ik citeer: het verwerven, bezitten of verspreiden door een geestelijke, van pornografische afbeeldingen van minderjarigen jonger dan 18 jaar, met het oog op seksuele bevrediging, met welke middelen of met welke technologie dan ook. Dat betekent een wijziging. Waarom? Omdat er vroeger stond vanaf 14 jaar. Dus pornografische afbeeldingen van jongeren en kinderen jonger dan 14 jaar werden beschouwd als kinderpornografie. Boven de 14 jaar werd binnen het kanonisch recht, dus binnen het kerkelijk recht, dat beschouwd als, als we het zo kunnen noemen, gewone pornografie. En dus de wijze waarop dat men oordeelde over het bezit van dat materiaal was uiteraard anders. Want het ene is een zware misdaad en het andere is uiteraard ook een zware misdaad, maar viel niet onder die wettelijke juridische noemer. Dat heeft men nu veranderd. Dus al het pornografische materiaal waar jongeren op te zien zijn die jonger zijn dan 18 jaar, valt nu onder die zware misdaden en zullen ook zo aangepakt worden. Dat is artikel 1. Artikel 2 bepaalt dat artikel 13 van Sacramentorum Sanctitatis Tutela in zijn geheel vervangen wordt door volgende tekst. De functie van advocaat of procureur wordt uitgeoefend door een lid van de gelovigen die in het bezit zijn van een doctoraat in het kanoniek recht dat is goedgekeurd door de voorzitter van het college. Ook dit is een verandering, want vroeger moesten dat priesters zijn. Nu staat de paus toe dat leken die functie kunnen uitoefenen. Waarom doet de paus dit? Wel, wanneer iemand een seksueel misbruik heeft ervaren in de loop van zijn of haar leven door een priester, dan kan de associatie met een priester heel traumatiserend zijn voor een slachtoffer. En daardoor heeft de paus gezegd van kijk, we gaan het mogelijk maken dat ook leken dit kunnen doen, omdat op die manier eigenlijk een soort van fijngevoeligheid naar een slachtoffer kan getoond worden. Onder datzelfde artikel 2 vervangt de paus ook artikel 14 van datzelfde motu proprio. In andere tribunalen kunnen voor de zaken die onder deze normen vallen alleen priesters, de functies van rechter, pleitbezorger van justitie, rechtsgeldig uitoefenen. Dus als het gaat over een advocaat voor de gewone kerkelijke rechtbanken, dan kunnen het leken zijn, in het andere geval zijn het enkel priesters, in de functie van dus rechter bijvoorbeeld. Dus dat ambt wordt dan niet opengesteld voor leken. We gaan dan naar het tweede rescriptum. Dit rescriptum dat we net hebben besproken, werd ook gepubliceerd in L'Osservatore Romano en in de Acta Apostolicae Sedis en treedt in werking op 1 januari 2020. De tweede rescriptum, is verleend aan zijn excellentie aartsbisschop Edgar Peña Parra, die toen plaatsvervanger was voor algemene zaken in het staatssecretariaat, op 4 december 2019. En dat gaat dus over dat pauselijk geheim. De Heilige Vader heeft bepaald dat dit rescriptum onmiddellijk wordt toegepast. Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van rechtszaken zegt de paus het volgende: dat het pauselijk geheim niet van toepassing is op beschuldigden, processen en beslissingen met betrekking tot de genoemde strafbare feiten. En dan gaat het dus over seksueel misbruik van een minderjarige of van een kwetsbare volwassene, inclusief de norme de gravioribus delictis, dat we zeggen het bezit van kinderpornografisch materiaal. Dat dus met die aanpassing geldt voor afbeeldingen van jongeren jonger dan 18 jaar. Dat pauselijk geheim, dat was eigenlijk een soort van beschermingsregel die was ingesteld zodat een vermeende dader, want het is niet omdat iemand naar voren komt en beschuldiging uitspreekt voor een rechtbank, dat de persoon in kwestie onmiddellijk ook dader is en dat men onmiddellijk ook die zaken heeft bewezen. Dus beide partijen in een rechtbank die probeert neutraal te zijn, moeten beide partijen beschermd worden. Maar het pauselijk geheim zorgde er eigenlijk voor dat men geen informatie kon doorgeven aan andere instanties. Bijvoorbeeld, de FBI in Amerika, Federal Bureau of Investigation, onderzoekt een zaak van seksueel misbruik begaan door een priester. Dan kon het FBI niet aan het Vaticaan vragen of er reeds een dossier bestond over de priester in kwestie, of dat er eerdere rechtszaken waren geweest of dergelijke meer, omdat daar een pauselijk geheimhouding werd aan vastgebonden. De paus neemt dit nu weg, zodat de kerk in staat is om te zeggen van kijk, ja, er zijn eerdere dossiers bekend, hier heeft u inzage in de documenten. Dat betekent niet dat u de documenten zal terugvinden op het internet of in de openbaarheid. Dat is niet de bedoeling. Wat wel de bedoeling is van de paus, is een instantie, zoals bijvoorbeeld het FBI of onze politiediensten of in andere gevallen, zal een vraag kunnen richten aan een bisschop of aan het Vaticaan om bepaalde documenten in te zien en te verkrijgen. Dat is eigenlijk de verandering die de paus wil doorvoeren. Het is een beetje ingewikkeld, maar ik probeer u wat wegwijs te maken. Het is niet zo eenvoudig om in die wetgevingszaken daar altijd gemakkelijk uw weg te vinden. Het pauselijk geheim is ook niet van toepassing wanneer die misdrijven worden gepleegd in samenhang met andere misdrijven. Denk maar aan echte geweldpleging en dergelijke meer. Er staat ook dat die veranderingen gelden zowel voor het kanonisch recht van de Latijnse kerken als voor de Oosterse kerken, zo is dat. En uiteraard de persoon die de aangifte doet of beweert te zijn benadeeld. En de getuigen in die zaken zijn dus ook niet meer gebonden aan die zwijgplicht. Dit betekent dus dat alle meldingen, getuigenissen, documenten die worden opgesteld in zo'n kerkproces met betrekking tot dergelijke gevallen van seksueel misbruik en die bewaard worden in de archieven van het Vaticaan of in de archieven van het bisdom, die tot nu toe onder het pauselijk geheim vielen, zullen dus op verzoek van een autoriteit, zoals bijvoorbeeld een politiedienst, gewoon kunnen overhandigd worden. De paus wil daarmee een grotere samenwerking tussen het Vaticaan, enerzijds, het bisdom, anderzijds, in deze zaken van seksueel misbruik. En dus ook vooral wat betreft het papierwerk, zeg maar, getuigenissen en dossiers, die moeten kunnen gedeeld worden met andere politiediensten en dergelijke. Gaat het over een dicasterie in het Vaticaan, dan moet dus de diplomatieke weg gevolgd worden die tussen twee staten wordt gevolgd. Dat is heel, zeg maar, een standaard procedure. Maar vroeger, als men een vraag stelde aan het dicasterie om zo'n dossier te krijgen, dan zei men gewoon, ja kijk, dit valt onder het pauselijk geheim, dit kunnen wij niet met jullie delen. Die restrictie, die beperking is nu weg. En de paus heeft daarvoor gezorgd en dat kunnen we absoluut historisch noemen. En zo hoop ik u toch een klein beetje wegwijs te hebben gemaakt in die materie. Het is niet eenvoudig. Nu, het is ook zeker geen vingerwijzen naar de media. Het is gewoon een heel specifieke materie waar het niet altijd gemakkelijk is om, zeg maar, al die bepalingen te kennen en te gaan opzoeken. Ook wij vanuit de redactie van Radio Maria moeten dat gewoon ook gaan uitpluizen. Maar zo heeft u toch een idee over wat de veranderingen zijn die Paus Franciscus heeft doorgevoerd in deze materie. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug en zullen we onder meer samen met de paus het Angelus bidden. En daarna laat ik u graag luisteren nog naar de generale audiëntie van paus Franciscus van woensdag 18 december. Dat is voor zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, zullen wij eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden. En onmiddellijk daarna kan u luisteren naar de catechese die de paus heeft gegeven op woensdag 18 december, waar hij niet over de handelingen der apostelen mediteert, maar hoe kan het ook anders, mediteert over het hoogfeest van Kerstmis dat wij binnenkort zullen vieren. Bidden we eerst samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria en perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra una settimana sarà Natale.
Over een week is het kerstmis. En nu we ons haasten om ons voor te bereiden op het feest, kunnen we ons afvragen: hoe bereid ik mij voor op de geboorte van Jezus? Een eenvoudige, maar effectieve wijze om je voor te bereiden is om de kerststal te plaatsen. En ook dit jaar heb ik deze weg gevolgd. Ik ging naar Greccio, waar de heilige Franciscus de eerste kerststal maakte met de plaatselijke bevolking. En ik schreef een brief om de betekenis van deze traditie te onderhouden. Wat de kerststal betekent in de kersttijd. De kerststal is in feite als een levend evangelie. Het brengt het evangelie naar de plaatsen waar mensen wonen, in huizen, scholen, werkplekken, ontmoetingsplaatsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenissen en pleinen. En daar waar wij wonen, herinnert het ons aan iets wezenlijks. Dat God niet onzichtbaar bleef in de hemel, maar naar de aarde kwam, mens werd, een kind. In het plaatsen van de kerststal is het vieren van Gods nabijheid. God is altijd dicht bij zijn volk geweest. Maar toen hij geïncarneerd en geboren werd, dan was hij zeer dichtbij. Zo dichtbij.
Troppo vicino, molto vicino, vicinissimo.
De meest dichtbije. De kerststal is om Gods nabijheid te vieren. Het is om te herontdekken dat God echt, concreet, levend is. God is geen verre heer of een onthechte rechter, maar is een nederige liefde die tot ons is neergedaald. Het kind in de kribbe geeft zijn tederheid aan ons door. Sommige beeldjes verbeelden het kleine kind met open armen, om ons te vertellen dat God is gekomen om onze menselijkheid te omarmen. Hoe mooi is het dan om voor de kribbe te gaan staan en daar het leven aan de Heer toe te vertrouwen, met Hem te spreken over de mensen en de situaties waar we omgeven. Met Hem de balans op te maken van het jaar dat eindigt, onze verwachtingen en onze zorgen te delen. En naast Jezus zien we onze lieve vrouw en de heilige Jozef. En we kunnen ons de gedachten en de gevoelens voorstellen die ze hadden toen het kind in armoede werd geboren. Vreugde, ja, maar ook ontzetting. En we kunnen ook de heilige familie uitnodigen in ons huis, waar er vreugde en zorgen zijn, waar we iedere dag wakker worden, eten en slapen, in de buurt van de mensen die we het meest lief hebben. De kerststal is een huiselijk evangelie.
La parola presepe letteralmente significa mangiatoia.
En het woord kribbe betekent letterlijk voederbak. Terwijl de stad van de kribbe, Bethlehem, huis van het brood betekent. Voederbak, huis van brood. De kribbe die we thuis maken, waar we voedsel en genegenheid delen, herinnert ons eraan dat Jezus het voedsel is, het brood van het leven. Hij is het die onze liefde voedt. Hij is het die onze gezinnen de kracht geeft om vooruit te gaan. Hij die ons vergeeft. De kersttaal biedt ons een andere levenswijsheid aan. In de soms hectische ritmes van vandaag is het een uitnodiging tot bezinning. Het herinnert ons aan het belang van halt te houden. Want alleen als we weten hoe wij moeten samenkomen, kunnen we verwelkomen datgene wat in het leven ertoe doet. Pas wanneer we het lawaai van de wereld buiten onze huizen kunnen laten, stellen wij ons open voor het luisteren naar God die in stilte spreekt. De kersttaal is actueel. Het is de actualiteit van iedere familie, van ieder gezin. En gisteren gaven ze mij een kleine foto van een speciale kersttaal. Een kleine, laten we mama laten rusten. En daar lag onze lieve vrouw te slapen, Jozef met het kind, die hem in slaap aan het wiegen was. En hoeveel van jullie moeten de nacht verdelen tussen man en vrouw voor de baby die maar huilt en huilt en huilt. Laat moeder rusten. Het is de tederheid van een gezin en van een huwelijk. Zo mooi. De kersttaal is relevanter dan ooit, terwijl er iedere dag veel wapens en veel geweld en gewelddadige beelden in de wereld worden gemaakt, die in de ogen en in het hart binnendringen. De kersttaal is in plaats daarvan een handgemaakt beeld van vrede. En daarom is het een levend evangelie. Dierbare broeders en zusters, vanuit de kersttaal kunnen we eindelijk een leer over de zin van het leven zelf begrijpen. We zien alledaagse taferelen, de herders met de schapen, de smeden die ijzer slaan, de molenaars die brood maken, en soms worden landschappen, situaties uit onze gebieden, waar we vandaan komen, bijgevoegd. En het is juist. Want de kersttaal herinnert ons eraan dat Jezus in ons concreet leven binnenkomt. En dat is belangrijk, om thuis een kleine kersttaal te maken. Altijd. Want het is de herinnering dat God tot ons kwam. Hij is uit ons geboren. Hij begeleidt ons in het leven. Hij is mens zoals wij. Hij is mens geworden zoals wij. In het dagelijks leven zijn wij niet meer alleen. Hij woont bij ons. Hij verandert niet op magische wijze de dingen. Maar als we hem verwelkomen, werkelijk, dan kan alles veranderen. Ik zou willen dat je dan zelf een kribbe was om Jezus in jouw leven uit te nodigen. En als we de kribbe thuis zetten, dan is het alsof we de deur openen en zeggen, Jezus, kom binnen. En het is om deze nabijheid concreet te maken, deze uitnodiging aan Jezus om ons leven binnen te komen. Want als Hij in ons leven woont, dan is het leven herboren. En als het leven herboren is, dan is het echt kerstmis.
Buon Natale a tutti.
Zalig kerstmis aan u allen. Een prachtige catechese van paus Franciscus. En opnieuw spoort hij ons aan voor de mensen. Hij zegt bijna om te zeggen aan de mensen, ja kijk, misschien heb je geen tijd gehad om mijn lange brief Signum Admirabile te lezen. Wel, dan zal ik u een korte samenvatting geven. Het beeld van de kerststal. Bij ons thuis is werkelijk zeggen aan Jezus: ik ben een kribbe. Ik ben een kerststal en ik wil u uitnodigen bij mij. In mijn leven, in de concreetheid van mijn bestaan. Alles wat niet goed is, waar ik verslaafd aan ben, waar ik gehecht aan ben, wat moeilijk is, maar ook mijn vreugdes, mijn talenten, al het mooie wat ik al heb mogen ontvangen, Heer, ik geef het allemaal aan u. Kom in mijn leven binnen, maak hier uw woning, in mijn hart, in mijn huis, in mijn leven. Dit is de boodschap van Paus Franciscus voor dat mooie hoogfeest van Kerstmis dat wij binnenkort zullen vieren. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik heb voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan geef ik u ook nog de benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor Wayne Joseph Kirkpatrick benoemd tot bisschop van Antigonish in Canada. Hij benoemde Monsignor Georges Bizimana tot bisschop van het bisdom van Ngozi in Burundi. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. U hoorde de paus daarnet nog spreken over Signum Admirabile, die prachtige apostolische brief. Wel, u kan die terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U scrolt gewoon naar beneden in de kijker en daar vindt u de integrale Nederlandse vertaling van deze brief die u kan gebruiken als een meditatie voor deze tijd. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.